Gemeente, kinderen, weten jullie wat een metamorfose is? Een moeilijk woord. Een metamorfose is eigenlijk een verandering. Een gedaanteverwisseling. Een transformatie, een gedaanteverwisseling. Dat kom je nog wel eens tegen bij bepaalde diersoorten. Ik denk bijvoorbeeld aan de rups. Ja, die eten allemaal groen. Maar op een gegeven moment komt de rups in een fase dat hij in een kokonnetje komt. En dan ontpopt hij zich en dan komt er uit datzelfde diertje, uit die rups, komt er dan een prachtige mooie vlinder met vleugels. En die vlinder, dat is eigenlijk een heel ander soortig dier, hoewel het hetzelfde is. Maar op een heel andere manier dan die rups. Een vlinder die heeft vleugels, die vliegt naar de hemel, de lucht. Die eet geen groen, die eet lekkere honing. Hetzelfde diertje, maar het heeft een metamorfose ondergaan. Een gedaanteverwisseling. Nou gemeente, zo is het ook met een christen. Als je door genade van een zondaar wordt tot een kind van God, dan onderga je een metamorfose. Dan kom je tot verandering. Dan krijg je, het is een ouderwetse term, het is wel bijbels, dan krijg je een nieuw hart. En dat wordt gevoeld. En je krijgt ook een nieuw leven. En dat wordt gezien. Je wordt anders een nieuw mens. Veranderd. Dat wil zeggen, je bent van een ander geworden. Van Jezus Christus. En je gaat nou ook voor die ander leven. Nou, ik denk dat dat de kern is van waar ik vanavond over wil spreken. Vanuit Efeze 4, vers 20. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Of, zoals er staat in de Nederlands Bijbelvertaling, een nieuwe vertaling, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Er staat niet gij geheel ergens anders. Alsof je als christen nou met z'n allen maar ergens in een bepaalde zuil moet gaan zitten. Of in een klooster. Er staat ook niet, als je christen geworden bent, gij ongeveer, ja, gelijk als de wereld als het erop aankomt. Nee. In wezen weinig anders. Nee, gij geheel anders. Een christen is in het alledaagse leven herkenbaar dat hij anders is. Ja, hoe dan, dominee? Wat is dan het verschil tussen een kind van God en iemand die het leven van Gods genade niet kent? Nou, daar gaan we vanavond met de hulp van de Heere eens over nadenken. Het hoort eigenlijk een beetje bij elkaar. In de voorbereiding hebben we gesproken over de brief van de Heere Jezus aan de gemeente van Efeze, Openbaring 2. Die ontdekkende woorden: ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten. Vanmorgen hebben we gesproken over de brief van Paulus aan de Efeze. Hij is onze vrede. En nou vanavond in de dankbaarheid, in de nabetrachting, weer een woord uit de Efeze brief. Gij geheel anders. Dat zet ik ook boven de preek. Gij geheel anders, uitroepteken, drie gedachten. We gaan eerst stellen op het oude leven. Dat wordt in vers 22 genoemd de oude mens. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Dat oude leven. Ten tweede gaan we letten op dat nieuwe leven of de nieuwe mens, vers 24. En de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Het nieuwe mens, het nieuwe leven. En we gaan ten derde letten op het dagelijks leven. Hoe kan je dat nou concreet in de praktijk vanaf morgenochtend of vanaf vanavond nou verwerkelijken? Nou, dat is vers 25 en verder. Daarom leg de leugen af en spreekt de waarheid enzovoort. Dus, gij geheel anders. We gaan ten eerste letten op het oude leven. Ten tweede op het nieuwe leven. En ten derde, het dagelijks leven. Gemeente, die Efeze brief is een prachtige brief. Je zou het samenvatten in drie woorden. Daar heb ik een boekje van. Zitten, wandelen en standhouden. In de eerste drie hoofdstukken beschrijft Paulus de zegeningen, de hemelse zegeningen die Christus verworven heeft. Dat prachtige eerste hoofdstuk over die geestelijke zegeningen uitverkoren in de Heer Jezus. We hebben de verlossing in hem, de vergeving van de zonde, de aanneming tot het kindschap. Prachtige zegeningen, dat we zelfs gezet zijn in hem in die hemelse gewesten. Zitten. Maar dan hoofdstuk 4 en 5. Wandelen. Dan gaat het over de hele concrete dagelijkse christelijke levenswandel. En hoofdstuk 6, standhouden, gaat over de wapenrusting. Dat we zullen standhouden tegen de listen en de krijgstechnieken van de Satan. We zitten dus in hoofdstuk 4 en 5 in dat gedeelte van dat wandelen, die christelijke, die nieuwe levenswandel. Er staat ook in vers 17, ik betuig in de Heere dat gij niet meer wandelt als de andere heidenen wandelen. En er staat in hoofdstuk 5 vers 2, als u uw Bijbeltje open hebt, en wandelt in de liefde. En in hoofdstuk 5 vers 8, en wandelt als kinderen van het licht. Heel praktisch. Paulus wil als het ware zeggen, kijk, die zegeningen die zijn er wel in Christus. En daar kunnen we prachtig over nadenken en daar kunnen we van genieten. En daar kunnen we God voor danken. Maar denk erom dat christelijk leven, leven is niet van theorie, maar van praktijk. In het dagelijks leven komt dat tot uitdrukking. Paulus waarschuwt tegen wat de Engelsen zeggen, high talk en low walk. Niet alleen maar hoge en verheven gedachten, hemelse praat in je mond en de wereld aan je voeten. Low walk, dat niet. Het moet wel zichtbaar zijn in het dagelijks leven. Nou, dan gaat Paulus allereerst spreken over die oude mens. Hoe was het nou voordat je tot bekering kwam? Vers 17, 18 en 19, hij zegt er heel wat. Een heel scherp contrast. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, vers 17, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandel, in de ijdelheid van hun gemoed, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven God door de onwetendheid die in hen is. Weet je hoe het nou was in die gemeente van Efeze, bij die gemeenteleden van Efeze, voordat ze tot bekering kwamen? Nou, ze wandelden als de heidenen, maar achter die wandel zat hun denkpatroon en dat denkpatroon dat was verkeerd. Paulus die doet hier een dieptepeiling, weet je hoe het nou van binnen was? Met jullie verstand, jullie denken. Jullie verstand, jullie denken was verduisterd, verblind. Jullie zagen, het licht van Gods woord kwam niet in jullie verstand. En dan kan je een groot verstand hebben, maar als het licht van Gods genade niet in je verstand schijnt, dan... Ja, dan loop je toch in donker. En je kan goed auto kunnen rijden, maar als er geen koplampen op zitten en als er geen straatverlichting is, dan kan je heel goed auto rijden, maar je raakt gedesoriënteerd, je raakt de richting kwijt. Verduisterd in het verstand, en dan kan je goed verstand hebben. En toch als er geen licht is, geen licht vanuit het woord van God, dan verdwaal je. Dan raak je de koers kwijt. Jullie waren ver van het leven Gods. Vervreemd van het leven God. Er was zo'n afstand tussen het leven van God, met God, en hoe jullie leefden. Hij zegt, jullie harten, vers 18, kunt meelezen. Die waren verhard door de verharding van je hart. Zo waren ze. Letterlijk staat er in de grondtekst, er zat een eeltlaag op jullie hart. Je hart is de controlekamer. Als pot dicht zit. Als er een eeltlaag zit. Zoals er een eeltlaag kan zitten op die werkhanden. Wanneer krijg je nou eelt op je handen? Nou, eelt dat vormt zich als een afweerreactie van de huid. Als een afweerreactie van de huid. Als er nou een eeltlaag op je hart komt. Dat is eigenlijk een afweerreactie op al die goddelijke woorden die tot je komen via de Bijbel en via zondags de prediking van het woord en het lezen van Gods woord. En je verzet je er innerlijk en je blijft je daartegen verzetten. Je weet het van je af. Dan komt er van lieverlee een eeltlaag op je ziel. Dan komen die goddelijke prikkels, die komen uiteindelijk niet meer door. Je raakt steeds ongevoeliger voor de dingen van God. En dat staat er ook. Vers 19. Ongevoelig geworden zijnde. Weet je, dat is een hele gevaarlijke toestand. Als je ongevoelig wordt voor de goddelijke prikkels. als God of gebod of dood of eeuwigheid je uiteindelijk helemaal niks meer zeggen. He, als je nergens om bekommert en als je helemaal nergens wat van aantrekt en als het je niks kan schelen, dan raak je ongevoelig. Dan komt er een eeltplaag op, afgestomd, verduisterd in het verstand, ongevoelig, eeltplaag op je hart. En weet je hoe dan de wandel wordt? Dan staat er, vers 19, ze hebben zich overgegeven aan ontuchtigheid, onreinheid, om dat hebzuchtig te drijven. Alle remmen los. Je geeft je over aan je slechte gedachten en aan je wilde begeerten. Het was losbandig, onrein. En je leeft eigenlijk alleen maar puur voor jezelf. Zo was het. Maar Paulus zegt, zo is het nu niet meer met jullie. Zo was de zondige slechte toestand. Zo was de zondige sfeer waarin ze in die grote stad Efeze waren opgegroeid. Maar goddelijke genade had hun leven veranderd. Mag ik dat eens toepassen op ons? Misschien is het niet zo heftig bij u, bij jullie. En toch zit er wel een kern van waarheid in als het nou gaat over ons verstand, over ons denken, over ons hart en over ons gevoelsleven en hoe we handelen, wandelen. Verduisterd in het verstand. Ik weet niet wat jij denkt, wat u denkt, wat jullie denken over God. Als het licht van Gods genade er niet over valt, ja, wat denk je dan van God? Misschien denk je wel, volgens mij bestaat hij helemaal niet. Of je denkt, volgens mij is die hard. Een harde God. Ja, of misschien denk je, ja, God is zo vaag. Ik weet het eigenlijk helemaal niet of hij er nou echt wel is. Of hij alle dingen bestuurt. Je verstand. Verduisterd in het verstand. Ja, en je hart. Ons hart moet geopend worden. Maar hoe langer je nou blijft verzetten, hoe meer er eelt komt op je dat toegesloten blijft voor de Heer. En hoe je leeft. Wat is mijn way of life? Wat is mijn bestaanswijze? Het is zo gauw verleidelijk, gemeente, om mee te gaan. En dat is ook de zuigkracht van de wereld. Om dan mee te doen met wat de massa zegt. Wat dat betreft leven we in een cultuur. Misschien voor opa's en oma's iets makkelijker. Toen was er nog een beetje een christelijk sausje over de samenleving. He, over normen en waarden, over abortus en zo, en euthanasie, ja, daar werd een beetje gelijk over gedacht. In de dorpen ging praktisch iedereen naar de kerk, hoe ze er ook zaten. Als het ging over de zondagsbesteding, nou, dan was er nog een beetje een zondagsgevoel, hè? De tijd van opa en oma. Over huwelijk en over gezin, daar werd een beetje, en over arbeid en de vrije tijd, daar werd nog een beetje. Maar nu is dat zo anders. Die normen van God, die zijn helemaal losgelaten. Weg. Ik leef voor mezelf, puur voor de lol, voor de fun. We leven in een tijd dat iedereen maar wil, doet wat goed is in zijn eigen ogen. Consumeren. Alles moet vet en cool zijn. Een vette baan, een vette wagen. Iemand heeft gezegd dat is nou dat Olivier Beel Bommel denken. En groot is leuk en veel is lekker. Je leeft eigenlijk op de kickervaringen. Je leeft op korte termijn geluk. Je leeft voor de onmiddellijke behoeftebevredigingen. Daarom gaat het van feest tot feest en van party tot party. En je sluit je af voor alles wat te maken heeft met God, met je ziel, met het eeuwige leven. Het is eigenlijk alleen maar voor hier en nu. En dan staat er hier, maar gij geheel anders. Wat een verschil tussen dat heidendom en tussen het christelijk geloof. Wat een verschil tussen een kerkganger waar het verstand nog verduisterd is en het hart nog toegesloten is. En je gevoel eigenlijk, ja, onverschillig, ongevoelig. Doet me niks, zegt me niks. En waar dat gevoel nou veranderd is, vernieuwd. Waar je hart is gaan kloppen voor de Heer Jezus Christus. En je wil is overgebogen, niet om te doen wat jij wil, maar om te doen wat Hij wil. Niet wat de massa denkt en zegt, dat doe ik ook. Maar wat de Heer zegt, al gaat dat tegen tijdgeest in, maar gij geheel anders. Dat is een verschil tussen leven en dood. Dat is een verschil tussen licht en duisternis. Gij hebt Christus al zo niet geleerd, indien gij naar hem gehoord hebt. Gij hebt Christus leren kennen, met andere woorden. Want gij hebt naar hem gehoord en gij zijt in hem onderwezen. U hebt naar hem geluisterd. Toen ik kwam, zegt Paulus, met de prediking van de Heere Jezus tot u, toen hebben jullie geluisterd en jullie hebben het niet alleen ter oren, maar ook ter harte genomen. En toen werd het bij jullie heel anders. Gij hebt Christus geleerd. Dat vind ik heel mooi, gemeente. Leg ik even, zeg ik even een streepje onder. Gij hebt Christus geleerd. Dat wil zeggen, u hebt niet alleen maar geluisterd naar het kort begrip of de Heidelbergse catechismus wat ik jullie onderwezen heb. Een aantal leerstellingen. Het gaat niet over het christelijk geloof op zich. Maar jullie hebben Christus zelf geleerd. Toen ik jullie onderwees, was hij die persoon, die was de lesstof. Toen ik jullie predikte, toen ik jullie onderwijs gaf vanuit het woord, toen was hij het onderwerp waar ik over sprak. Dat is heel belangrijk. We kunnen wel over waarheden spreken, maar van elke Bijbelse waarheid is Christus het middelpunt. Of je nou spreekt over verkiezing, of verbond, of over genade, of over verzoening, of over verlossing, of wat dan ook. Hij is het middelpunt. Mag ik dat eens toepassen, gemeente? Ziet u die verandering? Die oude mens, ja, dat was verschrikkelijk. En de een die leeft dat uit, die zegt, ik heb tegen alle geboden van God gezondigd. En de ander die zegt, ja, ik ben niet zo erg geweest, niet zo heftig in mijn verleden, maar ik leefde wel zonder God. Het raakte me ten diepste niet, totdat er een vonk, en dat was Gods genade, dat was de Heilige Geest, totdat er een vonk oversprong vanuit de kansel zo rechtstreeks in uw hart. En toen werd anders. Gij geheel anders, en toen werd het ook echt anders. En dan lees je wel eens in de oude boeken, niet dat het nou allemaal goed is, maar er zijn wel eens van die uitdrukkingen die zeggen, ja, dat onthoud ik. Dan lees je wel eens in de oude boeken, zegt, hoe werd het dan anders? Nou, toen werd de brug naar de wereld opgehaald. Toen verloor de wereld zijn smaak. De lust ernaar ging eruit. Toen verging de wereld. Toen leefde ik niet meer voor mezelf. Toen leefde ik niet meer voor de lol en voor de fun. Maar toen werd Christus mijn leven. Toen kreeg mijn leven een ander spoor. Soms gaat dat heel schokkend. Heel direct. Soms gaat dat heel geleidelijk aan. Van lieveling, maar er verandert wat. Er verandert zelfs heel wat. Je kijkt dan met andere ogen naar de dingen. Je kijkt met andere ogen naar de mensen. Je kijkt met andere ogen naar jezelf. Je kijkt met andere ogen naar God. Je zit met andere oren dan te luisteren in de kerk. Je krijgt andere interesses. Dat is nou de nieuwe mens. Dat is nou dat nieuwe leven wat God in je hart legt. Dat je van een kind van de toorn wordt tot een kind van God. Gij geheel anders. Dat je dan wordt van een zondaar tot een rechtvaardige. Gij geheel anders. Dat je nou van een wereldburger wordt tot een hemelburger. Gij geheel anders. Dat je nou van een heiden ten diepste van God gescheiden wordt tot een heilige die gericht is op hem. Dat je nou wordt van een zwerver. Ik leef gewoon per dag over en ik zie wel wat uitkomt straks. Dat je nou wordt van een zwerver tot een pelgrim die weet, ik ben reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn. Gij geheel anders. Er verandert wat door mensen. En dan wordt die oude mens, dat wil zeggen, zoals je was voordat je de Heer leerde kennen, die wordt nou vervangen door een nieuwe mens. Dat wil zeggen, dan komt Christus in je leven. En dat verschilt. Een heel nieuw bestaanswijze. De nieuwe mens. Dat is onze tweede gedachte. Er staat zo apart, vers 22 en 24, dat gij zoudt afleggen de oude mens en aandoen de nieuwe mens die naar God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. De oude mens afleggen en die nieuwe mens aandoen, aantrekken. Die oude mens, ik zou wel kunnen zeggen, dat is Adam, de gevallen Adam, opstandig, ongehoorzaam, vluchtend voor God. Zo was ik ook. En die nieuwe mens aantrekken, dat is ten diepste Christus aantrekken. Dat is een christen die lijkt op zijn meester. Paulus gebruikt hier het beeld van een jas die je uitdoet of die je aantrekt. Die oude plunje, die oude jas, die trek je uit voorgoed. En een nieuw pak, een nieuwe jas, die trek je aan. Zo is het eigenlijk met een christenleven. Niet dat het alleen maar in dat pakje zit, niet letterlijk. Hè, maar zowel de buitenkant als de binnenkant verandert. Zowel je gezindheid als je gedrag. Ik zou het ook anders kunnen zeggen. Het beeld van die kleding, die kleren die je uittrekt, oude uit en nieuwe aan. Zoals je dat doet bij nachtkleding. Hè, nachtkleding, op een gegeven moment dan wordt het morgen en dan wordt het licht. Als je ontwaakt uit de slaap, ook een tekst uit de brief uit de Efeziërs. Als je ontwaakt uit de slaap en je staat op uit die doodslaap, uit die slaap van zorgeloosheid. En Christus ligt over je. Dan trek je die nachtkleding, die werken der duizend, trek je uit. En je wordt een kind van de dag. Je trekt nieuwe kleren aan. En die oude trek je uit om ze nooit meer aan te trekken. Iemand heeft gezegd van het gevangenispak van het zondeleven, dat trek je voorgoed uit, weg ermee. En het soldatenpak van het heilsleger van Christus, dat trek je aan. Ja, dat is de beeldspraak. Nou, ik ga het nog eens proberen wat duidelijker te zeggen. Dat is wel een heel belangrijk beginsel vanavond. Allereerst dit, kinderen, jeugd. Het is niet alleen het negatieve, hè. Paulus zegt niet alleen, nou moet je dat uittrekken, dat mag je niet meer en dat moet je laten. En dat is verboden voortaan. Als je nou werkelijk een kind van God bent, dan mag je dat niet meer. En dan is dat niet meer toegestaan en dat is verboden. Dat is allemaal alleen maar negatief. Nee, zegt Paulus, dat niet. Er zijn wel een aantal dingen die je niet meer wil, hoor. Dat trek je uit, dat laat je achter je, dat hoeft niet meer. Maar vooral positief, die nieuwe mens aandoen. Het is niet alleen maar afleggen, maar er komt iets voor in de plaats. Een totale vernieuwing. En wat is nou de bedoeling van die vernieuwing? Staat in vers 24... Die nieuwe mens aandoet die geschapen wordt in ware gerechtigheid en heiligheid. Geschapen in gerechtigheid en heiligheid, daar zit dit achter. Dat is het beeld van God. Dat is het beeld van God. God heeft ooit in het paradijs de mens geschapen in gerechtigheid en heiligheid. En toen ben ik gevallen in zonde. En als ik nou weer door genade een kind van God mag worden, door het geloof in de Heer Jezus, weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt dat beeld van God in mij weer hersteld. Dan ga ik op God, dan ga ik op Jezus lijken. Daartoe heeft de Heer mij uitverkoren en geroepen en getrokken. Opdat ik het beeld van zijn Zoon zou gaan vertonen in deze wereld. Dat is eigenlijk mijn verlangen ook na het avondmaal. Heere, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Laat ik het eens simpel zeggen. Weet je hoe die nieuwe mens eruit ziet? Die je aangetrokken hebt. Die nieuwe mens, dat is eigenlijk dat Christus gestalte in je krijgt. Dat jij een afbeelding wordt van hem. Niet helemaal exact en zuiver, maar toch een afbeelding van hem. Dat je zijn gezindheid, dat je iets van de karaktertrekken van de Heere Jezus gaat vertonen op aarde. Dat is een christen. Wat dat betreft moeten we met dat woordje christen zuinig zijn. He, je mag een kerkganger zijn. Maar een christen, dat is iemand die wederom geboren is. Die door het geloof verbonden is met de Heer Jezus en die op hem gaat lijken. Gij hebt de nieuwe mens aangedaan. Dat staat er letterlijk in de grondtekst, een woord dat betekent nieuw van aard. Een heel andere mensensoort. Zo heeft God het bedoeld. Een heel andere mensensoort. Je hebt heidenen, grove heidenen, nette heidenen, wereldlingen. Je hebt joden, maar je hebt ook een apart mensensoort. Dat zijn christenen. Een nieuw mensensoort. Dat zijn eigenlijk heel andere mensen. Ja, je bent gewoon een normaal mens, alleen geestelijk anders. Je zit anders in elkaar. Je hebt een andere levensstijl. Je hebt anders in je denken. Je bent anders ook in je gevoelsleven. Waar je vroeger je schouders voor ophaalde, daar raak je nu geïnteresseerd in. Je besluit anders. Je hebt een andere moraal. Je gaat anders met je meisje om als je verkeer hebt en je bent een christen. Je gaat anders om met je vrije tijd. Je gaat anders om met de manier waarop je je geld uitgeeft. Kortom, op alle terreinen word je anders. Je gaat op Jezus lijken. Als ik het nou eens simpel mag zeggen, laat ik dan dit eens mogen zeggen. Die nieuwe mens, je zou die nieuwe mensensoort eigenlijk, die zou je kunnen vergelijken met, als ik het nou eens simpel voor de kinderen mag zeggen, met een nieuw automerk. Een nieuw type auto. Nou, als er een heel nieuw automerk, een heel nieuw type auto gefabriceerd wordt, ja, dan wordt er eerst een model gemaakt. Het model is perfect. Dat noemen we het prototype. En als het model nou goed is en perfect en in orde is, ja, dan wordt het aan de lopende band, dan wordt er vanuit het perfecte model, vanuit het prototype, dan worden er allerlei auto's gemaakt naar hetzelfde model. Die nieuwe mens, dat is eigenlijk Christus. Hij is het prototype. Het perfecte model. En christenen, dat zijn mensen die op hem lijken. Kan het allemaal nog een beetje bevatten vanavond? Nou ga ik nog een spa dieper. En dan ga ik toepassen. Wanneer gebeurt dat nou? Dat afleggen van die oude mens en dat aandoen van die nieuwe mens. Nou, nou moet ik u wat gaan vertellen. Er staat in vers 22 en 24, dat moet u even van me aannemen. Er staat in vers 22 en 24, dat is eigenlijk niet helemaal goed vertaald. Ik ga het uitleggen. Er staat te weten dat gij zout afleggen, de oude mens, en zout aandoen, de nieuwe mens. Letterlijk staat er niet dat gij zout afleggen, maar dat gij hebt afgelegd, de oude mens, en hebt aangedaan, de nieuwe mens. Wat zit daar nou achter voor gedachte, deze gedachte? Op het moment dat je knielt bij het kruis, je zonde belijdt, je vorig leven veroordeelt en vergiffenis vraagt aan Christus, op dat moment ben je bekeerd. Op dat moment verandert er wat in je leven. Op het moment dat ik tot geloof in Christus kom, leg ik eens en voor altijd dat hele oude vorige leven af. En krijg ik het nieuwe kleed om. Dat is dus niet iets wat elke dag moet gebeuren, maar dat is een eenmalige zaak die eens en voor altijd gebeurd is op het moment dat ik tot bekering kwam en tot een bewust persoonlijk geloof. Dat gij die oude mens, dat wil zeggen dat leven zonder God, van Kampen voordat hij tot bewust geloof kwam, dat hele oude leven, dat heb ik afgelegd. Of zoals Paulus het zegt in een andere brief, gij zijt met Christus gekruisigd. En gij zijt met hem gestorven. Vanmorgen ging het erover, Christus stierf voor mij. Vanavond gaat het erover, ik ben gestorven met hem. Snapt u dat? Of is dat te moeilijk? Hij stierf voor mij, een heerlijke waarheid. Daar kan ik mijn hoofd op neerleggen, daar kan ik op sterven. Maar weet je wat er op het kruis ook gebeurt? Het is niet alleen dat hij stierf voor mij, maar dat heel mijn oude ik, mijn leven, met hem gestorven is aan het kruis. Die oude mens, God heeft ermee afgerekend, er wordt niet opgeknapt, opgelapt. God heeft ermee afgerekend, wij zijn met Christus gezorgd. Mijn oude ik bestaat niet meer. Begrijpt u nou waarom er in de Bijbel staat dat Paulus zegt, ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Ik leef niet meer. Dat oude leven dat verdwijnt. En er komt het nieuwe voor in de plaats. Een voorbeeld. Ik las in de voorbereiding van deze preek over twee jonge zussen. Dat waren nogal ruige lui. En die zaten zaterdags overal op en in. Wilde parties, disco's en dancings. Maar laten die twee ruige meiden, laten die nou werkelijk tot bekering komen. En ze vonden het nieuwe leven in Christus. Nou, niet lang daarna kregen ze weer een uitnodiging voor een of andere wilde feestpartij. En toen schreven die beide zussen, die schreven toen een briefje terug. En daar stond op: het spijt ons dat we er niet bij kunnen zijn, omdat wij onlangs gestorven zijn. Vat u dat? Dat oude leven, dat is gestorven. Ik leef niet meer. Dat hele oude zonde God, dat is weg, dat is aan het kruis. En ik ben gestorven met Christus. Opdat ik zou leven in hem. Hebt afgelegd. Snapt u het nou? Maar, wat nou in principe afgelegd is, op het moment dat ik tot geloof kwam, dat moet nou in de praktijk ook werkelijkheid worden. In principe ben ik gestorven en leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. Maar dat moet wel in de praktijk verwerkelijkt worden. En daarom zegt Paulus in vers 23, opdat gij vernieuwd zou worden. Vernieuwd zou worden in de tegenwoordige tijd. Ja, dat moet wel werkelijkheid zijn. Ik moet worden wat ik ben. Werden was du bist. Worden wat ik in principe al ben. Kijk, ik doe alle moeite om dat duidelijk te maken. Brieven van Paulus zijn moeilijk, maar heel belangrijk. Voor de mensen in de gemeente van Efeze was dat gesneden koek. Omdat het namelijk in die tijd zichtbaar werd gemaakt. Op het moment dat die gemeenteleden Efeze tot bewust geloof kwamen, werden ze kort daarna gedoopt. Weet je hoe dat ging? En daar hadden ze nou dat aanschouwelijke onderwijs van dat afleggen en dat aandoen. Werden ze gedoopt. En in die oude kerk was het zo dat je een doopvont had. En dat doopvont, dat ging van west naar oost. Het was een bassin, hè? Ze werden ondergedompeld. De doop, de onderdompeling. Dat liep van west naar oost. En dan gebeurde het dat als er een dopeling was, hè, dat die stond, hij begon bij de westkant. En dan deed hij zijn oude kleren, die deed hij uit. Dan daalde hij het trapje af aan de westkant van het doopwater. Deed hij zijn oude kleren, die lagen daar uit. En dan keerde hij zich naar het westen, stond hij in het water, keerde zich naar het westen. En dan zwoer hij de Satan af. En die boze werken en die dingen die hij deed zonder God. Ik zweer u af, Satan, ik neem er afstand van. En die boze werken en alles wat te maken heeft met de macht van de zonde en de wereld en de duivel. En vervolgens werd hij ondergedompeld. En dan aan het oostkant, dan stond hij zo en dan deed hij belijdenis van zijn geloof in de drie-enige God. Zo ging dat. Aan de westkant, dat is de kant waar de zon ondergaat, hè, duisternis, dood, daar zwoer hij het boze af. Hij zei nee tegen de duivel, nee tegen een werelds leven. En hij werd ondergedompeld en aan de oostkant waar de zon opgaat, de nieuwe dag begint en het licht het van de duistere wind. Daar beleed hij zijn geloof, daar beleed hij trouw aan de drieënige God. Hij zei nee tegen de Satan en ja tegen God. En dan kwam hij uit dat doopwater en dan deed hij het nieuwe kleed aan om vervolgens in nieuwheid des levens te wandelen. En dan die dag daarna werd er avondmaal gevierd. Om dan die dag daarna te leven, niet meer terugvallend in dat oude, maar te leven in nieuwheid des levens. Nou, avondmaalgangers, ik denk dat dat een nabetrachting is. Dat dat eigenlijk de vermaning, de oproep is. U zegt, ja dominee, ik snap het. Maar nou de praktijk, wat moet er mee morgen? Nou moet je luisteren. Derde gedachte, ben je nog niet klaar? Derde gedachte. Paulus heeft er namelijk ook aan gedacht. Ik heb het uitgelegd van die oude mens en die nieuwe mens. Als oude kleren en nieuwe kleren. Nou derde gedachte, hoe gaat dat nou concreet in het dagelijks leven? Paulus zegt in vers 25, daarom legt af de leugen, spreekt de waarheid, wordt toornig en zondig niet, geeft de duivel geen plaats, steel niet, vers 28, geen vuile taal gaat uit je mond, vers 29, bedroef de geest niet. Paulus wordt hier heel praktisch. Die nieuwe mens, hè, dat is nou niet iets, een abstract idee of zo. Van nou ja, dat is een filosofische theorie en dat is nou, nee. Nee, dat die nieuwe mens, dat is niet eenmaal een vaag abstract idee, dat is heel concreet. Die nieuwe mens die bewijst zijn waarde in het concrete alledaagse leven. Die nieuwe mens dat is niet alleen maar iets voor de hemel straks, van nou ja, dan kunnen we, hebben geen last meer van de zonde, dan kunnen we God dienen. Ja, dat is niet zo moeilijk straks in de hemel. En die nieuwe mens is niet alleen maar iets voor de zondag. Nee, die nieuwe mens die bewijst zijn waarde juist in het concrete alledaagse leven. Die gezindheid van Christus, gedrag zoals hij was op aarde, dat ik dat mag navolgen, dat wordt in het alledaagse leven, in het leven van een christen, verwerkelijkt. Die nieuwe mens dat zit er niet in, nou dan ga ik nog langer bidden of zo. Of dan ga ik nog meer aan bijbelstudie doen. Dat is allemaal, nee, in het dagelijks leven, concreet. En dan vind ik het zo mooi, dat is het laatste wat ik zeg. Dan vind ik het zo mooi dat Paulus dat toepast, gemeente. Weet je waar hij dat op toepast? Op drie terreinen. Die nieuwe mens die wordt zichtbaar als het goed is op het terrein van de geloofsgemeenschap. Vers 25, want gij zijt leden onder elkaar. Geloof in de gemeente, in de kerk, hoe je met elkaar omgaat, de onderlinge relaties met elkaar. Hoe ga je nou met elkaar om? Ik ga er zo even wat over zeggen. In de geloofsgemeenschap. Ten tweede, zegt hij, die nieuwe mens komt concreet tot uitdrukking in de woongemeenschap. Hoofdstuk 5 vers 22. Gij vrouwen, gewoon hoe je met elkaar omgaat als man en vrouw, gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. En gij mannen, vers 25, heb uw eigen vrouwen lief. En waar dat gestalte krijgt, krijgt die nieuwe mens, krijgt Christus gestalte in je huwelijk. En ook in je gezinsen. Hoofdstuk 6, gij kind, wees uw ouders gehoorzaam in de Here. Gehoorzame kinderen. En ouders, vaders, verwek uw kinderen niet tot toren. Dus in het huwelijk en gezinsleven, daar komt die nieuwe mens ook tot uitdrukking. En vervolgens ook in het werk. Morgen als je weer in je autootje stapt, je gaat naar het werk. In je werkgemeenschap. Hij zegt in hoofdstuk 6, vers 5. Gij knechten, wees aan gehoorzaam aan uw heren, naar het vlees. In de arbeidsverhoudingen van werknemer en werkgever, daar komt dat tot uitdrukking. En dus die nieuwe mens, die krijgt gestalte gewoon in de kerk. Hoe gaan wij nou als gemeenteleden met elkaar om, als broeders en zusters? Oefenterrein hier. Straks in de hemel is koud kunstje om met elkaar in liefde om te gaan. Nou, maar nou hier. Ook al ben je heel anders van karakter dan dan een ander gemeentelid. En niet alleen je vriendjes en degene die het met je eens zijn, maar nou gewoon met iedereen. Dat is moeilijk. Dat kan je eigenlijk alleen maar als je iets van die nieuwe mens kent. De onderlinge relatie, ook als man en vrouw. In je huwelijk, als ouders en kinderen. En de arbeidsverhoudingen van docent en student. Leraar en leerling. De juf en de kinderen. Hoe ga je nou als kind om met je leraar? En hoe ga je nou als juf of meester om met je kinderen? Daar kunt u ook de nieuwe mens laten zien. Iets van Christus laten zien, weet u dat? Hoe ga je nou als baas om met je werknemers en andersom? He, dus die nieuwe mens die toont zich heel concreet thuis, op je werk, op straat, door de wees, in de kerk, of je nou leeft uit Christus of niet. Laat ik het nou eens zo simpel mogen zeggen. Als je werkelijk veranderd bent, die metamorfose hebt ondergaan, dan word jij een betere, een andere vrouw voor je man. Dan word jij een andere, een betere man voor je vrouw. Dan word jij een andere, een betere vader voor je kindertjes. Dan word jij een andere, een betere leerling voor die lerares die niet zo erg orde kan houden. Dat wordt gezien, dat wordt gemerkt. Dit net als met die auto, weet je waar ik het over had? Prototype is Jezus. En christenen, dat zijn als het ware kleine kopietjes van hem. O zoon, komt uw beeld gelijk. En nou wordt de waarde van een goede auto, die wordt getest, niet in de binnenkamer, op straat, in de woestijn, op de hellingen, de heuvels, in de bochten, daar. De waarde van het leven met Christus, dat is niet high talk en low walk. De waarde van het leven met hem, dat wordt nou getest, dat wordt nou gezien, dat wordt nou uitgeoefend, op straat. Op je werk. Hoe ga ik nou om met mijn vrouw? Hoe ga ik om met mijn man? Hoe ga ik nou om met mijn kinderen? Dat is het terrein waarop het tot uitdrukking komt. Ik denk heel simpel hoor. Misschien dat het een beetje vereenvoudigt. Probeer dat er maar zo duidelijk mogelijk uit te leggen. De kinderen er wat van uit oppikken. Ik denk kinderen aan die boer. Een paar jaar geleden. Die boeren, een boer en een boerin. Die kwamen door beide. Ja, toch geloof in de Heer Jezus. Ze zagen allebei hun grote schuld voor God. En ze hebben dat eerlijk beleden. En ze zijn naar de Heer Jezus gevlucht en ze kwamen echt tot geloof. Die schuld werd van hen afgenomen. Ze werden gelukkige en bevrijde mensen. En toen schreef die boer, nou toen ik pas tot verandering kwam was best wel even wennen hoor, want ik was niet gewend om te bidden voor mijn eten. Maar toen de Heer in mijn leven kwam, van mij en mijn vrouw, ja toen ging ik eten en toen probeerde ik mijn handen te vouwen, probeerde ik een gebedje te doen. Maar dat viel nog niet mee, maar ik heb het wel geprobeerd. Kijk, dat verandert hè, dat verandert. Toen ging ik voor aan tafel om te bidden en te danken voor het eten. Op een gegeven moment vroeg mijn vrouw, zeg man. Op een gegeven moment vroeg mijn vrouw toen ik in de stal stond om de koeien te melken. Zeg man, waar is jouw stok gebleven? Ja, die had ik altijd bij me, een stok, die had ik altijd in mijn hand. En die gebruikte ik om de koeien te slaan als ze niet snel genoeg deden wat ik wilde. Ik had de hele zomer die stok niet meer gebruikt en ik had hem nog ineens gemist ook. Als de Heer je leven verandert, dan worden de koeien het gewaar. Typisch, hè? Ja, niet letterlijk, maar je moet wel begrijpen wat ik bedoel. Hè? Die het wordt anders. Die krijgen een andere kijk. Die gaan op een andere manier elkaar om. Zelfs met de beesten ga je andersom. En zei die, toen de Heer in mijn leven kwam, toen werd ons huwelijk een stuk beter. We zijn dichter naar elkaar toegekomen. Dat is nou wat genade vermag. Nou, dat bedoel ik nou. En hoe merk je dat? Hoe gaat het nou concreet? Nou, ten laatste, dan zegt Paulus, daarom, omdat je die oude mens hebt afgelegd, die nieuwe mens hebt aangegaan, daarom mag er van u bij onder u geen sprake meer zijn van leugen, leg de leugen af. Leg de leugen af. Laat het nou ook praktijk zijn. Wat je in principe bent, laat het nou praktijk worden. Leg de leugen af. Een christen liegt niet. En spreek de waarheid. Want liegen en boos blijven, toornig. En stelen. En vuile taal uit je mond. Allemaal die oude mens. Dat past niet meer. Dat kan niet meer. Dat wil je ook niet meer. Leg de leugen af. Liegen is verschrikkelijk. Liegen is verschrikkelijk. Als je liegt, dan ben je geen nieuw mens. Kom je straks niet in dat nieuwe Jeruzalem. He, er zijn gemeenteleden die liegen. Die liegen. Ik ken twee gemeenteleden, was nog een man en een vrouw ook, zegt, was nog een stelletje ook. Ik ken twee gemeenteleden die liegen. En God heeft dat verschrikkelijk gestraft. Kennen jullie ook? Waar in het begin van in het Nieuwe Testament wordt er al over gesproken. Over Ananias en Safira, man en een vrouw in een huwelijk. Waar ze beide logen. Dat past niet bij het nieuwe leven. Ze werden gestraft. Leg de leugen af en spreek de waarheid. Nou, is dat niet concreet? Wees waarachtig, betrouwbaar, transparant. Spreek de waarheid. God zoekt waarheid in het binnenste. Daar gaat het om. Hij zegt, word toornig en zondig niet. Boos zijn, ja, dat overkomt de beste. Maar boos blijven, dat mag onderling niet voorkomen. Nog in je huwelijk. Je moet het wel goed maken voordat je gaat slapen. Maar het mag ook in de gemeente niet voorkomen, weet u dat? Er zijn kerkmensen die kunnen dagen, maanden, jaren, soms zelfs geslachtenlang... Die kunnen boos blijven, kwaad blijven op een ander, een medekerkganger. En je weigert het goed te maken. En het lijkt me helemaal triest, ik zeg dat nou maar vrij uit, want ik ken u toch niet. Nog niet. Maar ik zeg dat nou maar vooruit, maar het kan zelfs voorkomen, want we zijn tot alles toe in staat om mensen. Het kan zelfs voorkomen dat je het andere het licht in de ogen niet gunt. Hè? Dat als je weet van, hij komt door die deur, dan gaat u door die deur naar binnen. En naar buiten. En dat je zelfs aan de tafel zit. Hè? En dat je ervoor zorgt dat je in ieder geval niet naast die ene komt te zitten waar je wat mee hebt. En dan gaat jij aan die ene kant zitten en die andere gaat aan de andere kant van diezelfde avondmaalstafel zitten. En dat is niet goed, hoor, mensen. Dan kan je vanmorgen nooit een zegen hebben ontvangen. Dat kan niet. Dan geef je de duivel plaats. Dat heeft te maken met het oude leven, met de oude mens. Het nieuwe leven, dat ook niet stelen. Wie gestolen heeft, die steelt niet meer. Niet stelen, maar je gaat dan delen. Geen vuile taal gaat uit uw mond. Sommige gemeenteleden, we hebben allemaal een zwakheid, die heb ik ook. Sommige gemeenteleden hebben een scherpe tong. Andere gemeenteleden hebben een ruwe tong, met je grof in je mond. Andere gemeenteleden hebben weer een te snelle tong. Sta je weer te snel klaar met je oordeel. En je hebt ook gemeenteleden die hebben een vuile tong. Jongens. Onreine taal, vieze taal, vunzige taal, gore taal. Nou, je mag je voor mij kerkganger noemen, maar noem je geen christen, want dat ben je niet. Als je daar een vermaak in hebt en de grofste moppen die en de schuinste moppen die rollen over je mond heen. Over je tong heen, dan ben je geen christen. Geen vuile, dat is oude leven. Geen vuile taal gaat uit je mond. Daarmee bedroef je de Heilige Geest. Nou, gemeente. Ziet u nou hoe concreet het is? Ik heb u gesproken over de oude mens. En over de nieuwe mens. En over de concrete dagelijkse werkelijkheid. De Heere geven u en mij. Dat ze het zullen zien. Mijn vrouw. Mijn drie dochters. En u als gemeenteleden. Dat ze het zullen zien. Dat ik vandaag aan de tafel. Bij Jezus ben geweest. En laat het uw gebed mogen wezen. O Zoon. Maak mij uw beeld gelijk. Amen.